Zoals u weet, is deze week onze geliefde vader gestorven. En ik kan daar, en ik zal daar ook niet veel over zeggen, want ik heb eigenlijk, wat is een mens niet gedacht, dat ik zo vreselijk verdrietig zou zijn. En dan voel je ook, je hebt meer vaders begraven en moeders in de gemeente. En je hebt elkaar trachten te troosten. Maar dan voel je toch aan dat het anders is, toch weer anders als je een medebroeder of zuster bij een geestelijke verbondenheid aan gebonden bent. Als je die verliest, of dat je een vader, een eigen vader, die daarnaast ook als een geestelijke broeder bij ons was. En ja, in het geloof weet ik, alles is goed, maar ik was daar nog niet. Ik had niets gedacht. Mijn lieve vrouw was daarin mij wel voor, die dacht het wel. Maar hoewel ik mijn vadertje voor mijn ogen weg zag sterven, dacht ik toch alsmaar dat hij nog een poosje hier zou mogen blijven. En ik was er niet aan toe. En hoewel ik, hoop ik, door de ergste emoties heen ben, dat de Heer mij daarvoor bewaart. En ik vast geloof dat hij nu eeuwig mag zingen van Gods goede tieren heen. Ik had zo gaan, en dat heb ik ook gevraagd. Heer, mag ik alsjeblieft eens even ook die blijdschap die dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppunt zal stijgen, wilde dat ook nu even. Maar het heeft de Heer niet gedaan, hoeft de Heer ook niet te doen. Dat is de Heer niet verplicht. Dus in geloof mag ik zeggen tegen alles in, het is alles goed. Maar, laat ik het zo zeggen, in de beleving ben ik toch bitter bedroefd. En ik dank jullie allemaal, want de Heer werd middelijk. Ik dank jullie allemaal voor alle gebeden, voor alle hartelijke woorden en voor alles wat jullie als gemeente voor mijn ouders en mij en ons ook aan meeleven hebben getoond. En in zonderheid denk ik ook aan mijn geliefde vrouw en kinderen, die als het moest en als vader of papa niet verder kon, het voor me over wilde nemen. En daar ben ik ook zo verblijd mee, dat ik daarin die liefde zo mag ervaren. De begrafenis is morgen om, of de rouwdienst, om 14:00 in de Maranaatkerk in Sliedrecht. En hoewel ik dat ook van me afgeschoven heb in het verleden, als mijn vader vroeg, jongen, wil je je vader begraven? Ik zeg, nou nee, daar zijn we niet aan toe. En later zei ik wel eens, je bent hier nou ook in, die dominee die kan toch ook niet zo gepasseerd worden, maar verleden week, en er was ieder woord een strijd. Toen vroeg hij het voor de laatste keer. Jongen, je weet toch wat je vader gevraagd hebt en wat je beloofd hebt. En toen heb ik ja gezegd. Dus ik hoop dan een enkel woord te spreken. Ik heb mijn moedertje en mijn zus en broer en eventueel hun kinderen uitgenodigd om aanstaande zondagmiddag bij ons te zijn en om nog een enkel woord daarover te spreken. Dus dat de rouwdienst, zoals men dat noemt, hier gehouden zou worden. Dan weet u dat ook. Het woord voor onze overdenking is uit Genesis 50, het eerste vers. Genesis 50, vers 1. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht. En hij weende over hem en kuste hem. En Matteüs 28, vers 6a. Daar spreekt het woord van de Heere. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Tot zover. Let mij een ogenblik op vallen en opstaan. Het is een indrukwekkend gebeuren als Jacob, de vader van de zonen en dochter, als hij gaat sterven. Hij heeft mogen spreken aangaande de toekomende dingen. Hij heeft ook dingen uit het verleden opgehaald. En hij heeft onder dat alles op Gods zaligheid gewacht. Dat wil zeggen, hij heeft het voor zijn kinderen en kleinkinderen. En hij zou ook wel achterkleinkinderen en nog meer hebben gehad. Heeft hij het niet gezien in die kinderen? Of in die kleinkinderen? Hij heeft het nergens ingezien dan in Gods zaligheid. Dat wil zeggen, zijn reddend handelen omtrent zijn nageslacht. Ook al heeft hij geroepen, Juda, gij zijt het. Juda zal niet kunnen voortbrengen. Die verlosser, dat grote zaad dat Israël zal verlossen van al zijn ongerechtigheid, als God het zelf niet doet. En daarom heeft hij op Gods zaligheid gewacht. En heeft de redding alleen gezien in handen van die eeuwig trouwe God, de God van zijn vader Abraham en Isaac, die ook zijn God wil zijn. Ik zei al, het is een veel bewogen leven in vergelijking met het leven van Isaac. Is het leven van Jacob toch een meer bewogen leven geweest. Vol diepe dalen en hoogten heen is zijn leven weggegaan. Grote zorgen en angsten hebben zijn hart gekweld. Maar hij heeft ook geroepen, dit is niet dan een huis Gods. De Heere is hier geweest. Ik heb het niet geweten. Als hij de ladder zag en de engelen Gods daarbij op en neder klimmende. Een leven vol beweging. Ja, doe mijn aandacht. Gisteren nog laat daarbij bepaald werd, dan denk je ook onwillekeurig terug. Ja, mijn vader had in die zin zijn benen niet gestrekt op een bed. Maar hij lag lang uit op de grond. En toch is die tijd die de Heere nog gaf, een tijd geweest, ja, al heb ik het zo misschien weggeschoten, om velen te geven. Al kwam het met hart en stoot en de grootste moeite. Wat is dat toch groot, dat de Heere God dat geeft. En ik heb menigmaal zo'n innerlijk verdriet ook gehad in de tijd van leven, want dat schuif je, je kan niets maken. En als ik die stem dan hoorde, mijn zoon, je vader, hij komt niet. En het was zeker, en die zekerheid bleef. Maar als je dan een vadertje ziet worden, daar dan ook niets, dat hebben we met elkaar wel besproken, gelukkig nog, niets in ons. U wil geschieden, alles in hem. Die ervaringen, dat nou vlees en bloed het koninkrijk niet kunnen erven. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Dat is toch een smartelijke weg. In dat opzicht lag hij niet als een patriarch op bed. Maar zat hij te sterven eigenlijk maar niet zat. Maar dat was toch zo waar. De Heere gaf achteraf te zien. En mijn vrouw zag het al eerder, de tijd dat de kinderen, ook ondeugende kinderen, zijn we allemaal trouwens, nog een keer bij opa mochten komen. Als die ze met horten en stoten mocht wijzen op die ene naam. Want die ene zaligmaker, waar buiten geen leven te zoeken of te vinden is. Jacob heeft veel verdriet gehad. Hij is Jozef een tijd kwijt geweest, in de veronderstelling dat hij dood was. Maar dwars door alles heen heeft de Heer zijn raad volvoerd. Hij heeft ze bij elkaar gebracht. Jacob en Jozef, ze horen bij elkaar. Dat heeft God gedaan. Dat is het smartelijke als een gezin uit elkaar valt. Als in het gezin tweedracht is. En dat was er in het gezin van Jacob heel sterk. Jaloezie, verbittering, zonde. En er is heel wat arbeid van de Heilige Geest voor nodig om die grote kerels een kopje kleiner te maken. En om hun harten te besnijden. Dat ze daar allemaal tenslotte staan, rond het sterfbed van hun vader, niet één uitgezonderd. En dat ze mogen horen van de verwachting van die zaligheid, die zaligmaker, die de Heere beloofd heeft. Die man op de troon, die voor eeuwig zou regeren. Ze moesten bij elkaar. Maar door welke wegen? Eer dat wij erkennen. Het is onze schuld. Wij zijn van het heil vooraf gegaan. De hele arbeid van de Heilige Geest
om iets van dat egoïsme, van die bitterheid te vermalen. Omdat er iets mag openbaar komen van wat God wil dat openbaar zal komen. Het offer, de overgave, de erkenning, het getuigenis, het is goed wat Vader doet. Ja, daar is soms een leven voor nodig. Een leven voor nodig. En toch dat de Heer dat wel doet, dat is zo wonderbaar. En dat daar ze allemaal bij elkaar zijn, die afwijkers, die driftkoppen, die in koele bloeden anderen hebben gedood, die zo keihard waren dan, dat toen hun jonge broer Jozef op zijn knieën om genade bad, niet wilde luisteren, maar hem gedood zouden hebben. Hem hadden laten stikken in de put, als God het niet anders had geleid. Maar als je nou zou zien staan daar, bij deze Jacob, dan zeg je, zij dat diezelfde man. Hebben ze dan toch iets mogen leren? Al was die wet nog niet geschreven, eer uw vader en uw moeder. Hebben ze dan toch iets mogen leren van dat grote geheim van de schuld en de schuldvergeving? Ja. Wat Jacob niet kon bemerken bij zijn kinderen, bij niemand, dat kon de Heere daar. En zo hebben ze allemaal nog afscheid mogen nemen. En ze hebben allemaal het afscheid van hun vader en van de toekomende dingen die de Heer hem liet zien. Ze hebben er van mogen horen. En dan sterf. In Oud Testament die spraak waar hij werd verzameld tot zijn volk. Toen lezen we in de tekst, toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. Wat is het lied? Wat een smart. Was mij nog tot troost dat het in de Bijbelsblad staat? Ja, waarom? Ik ben misschien wel een gevoelsmens, maar ik hou er niet van om hardop te huilen. Nee. Zeker niet als het gaat om de dienst van het woord van God. Dan hebben wij gematigdheid vernomen. Nee, als je nou zo zou mogen huilen, dat je bezwijkt van blijdschap. Dat zou het goed zijn. Maar anders. Daarom word je nog eens aangevochten. Toen ik in Sliedrecht aankwam. Waar ze mijn vadertje nog in het ziekenhuis hebben gesleten. En toen ik binnenkwam was hij toch dood. Hij was toch dood. Al dat rumoer wat ze nog hebben gemaakt, ik denk dat hij dat niet meer gevoeld heeft. Maar dan sta je daar gelijk van aangezicht tot aangezicht. Ik heb hem ook gekust. En ik ben ook verdrietig geweest. En ik dacht aan alles. Nou, Jozef was vreselijk. Ja, daar zie je toch in die band der liefde, die band
van de gemeenschap. Die band die een leven als het ware legt. Wat je meemaakt met elkaar geeft een band. Wat je hoort en ziet van elkaar geeft een band. In het goede dan wel te staan, of in het verdriet, of waarin dan ook. En daarom kwam het me zo levendig voor de geest, zo fijn. Hij viel bij zijn vader neer. Hij hing over hem heen en zijn tranen vielen op zijn dode vader. En ik kuste hem. De smart is zo groot, want wij zijn nog hier op aarde. En hier op aarde kunnen we elkaar niet missen. En hier op aarde zou je net zo lang bij elkaar willen blijven en dan gelijk, als het mocht, gelijk, samen uit en samen thuis. Maar zo gaat het meestal niet. Dit is een stukje van de werkelijkheid. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. Zijn oude dode vader nu. Maar hij zo hoog tegenop zag, die de zegen uitsprak over het farao en over zijn kinderen, die veel benauwdheden en wederwaardigheden ervoer op zijn reis, zijn zwerftocht door het leven, maar die ook met een blij gezicht tot zegt. Met deze mijn stap ben ik over de Jordaan gegaan. En ik ben geworden tot een rij van twee heiligen. Die ook mocht zeggen, de Heer heeft alles goed gemaakt. Ja, op deze vader liet Jozef zich vallen. En dan kun je bij ogenblikken het gevoel hebben van niet meer te kunnen en te willen opstaan. Alsof er zo'n stuk wegvalt, dat je zelf mee wegvalt, dat je zelf ook valt. Dat kan niet. Dat wil de Heer niet. Maar hoe moet je verder? Alles slijt, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Dat weet ook dat mijn vader je wel eens verteld heeft dat hij zo ontzaglijk bedroefd was toen zijn overgrootvader stierf. Dat hij dacht, nou kan het nooit meer. Hij had een lieve overgrootvader. En toen zijn vader stierf, zegt hij, heeft hij me wel eens verteld, denk ik, zo ontzettend verdrietig geweest. Hij kon het niet verwerken, maar de Heere troost. Hoe kom je er nou zo uit, niet zoals de dieren? Ach, kop op, alles slijt. De volgende week, dan is het weer anders. Dat zijn natuurlijke processen. Maar, wij leven onder de wolkkolom en onder de vuurkolom. Wij mogen elkaar zo niet aanspreken. Hoe moet dat nou verder? Je kan wel vallen op een dode vader. Je kan wel tranen schrijven over het gemis. En dat mag. Dat geloof ik ook. Jezus weende aan het graf van Lazarus. Maar Wij moeten verder. Ik heb juist op nieuwjaarsdag gezegd, immers voorwaarts. Hoe dan? Wel, Jacob en zijn geslacht in zonderheid Juda, maar eigenlijk allemaal, ze waren de dragers van een belofte. Het was een woord van God in hun zwerfleven ingedaan. God wilde naar zijn eeuwig welbehagen zich met die mensen bemoeien. Hij wilde hen aantrekken. Daarom riep hij ze. Daarom maakte hij ze zijn naam bekend. En zijn daden, zijn wonderbare daden. Ten diepste, geliefde gemeente, ging het om het zaad ten belofte. Dat de Satan de kop zou verpletteren. Het ging om die borg, om die zaligmaker, die eenmaal komen zou, want anders zouden ze blijven liggen. In de dood en bij de dood. Ze zouden zijn blijven liggen. In de zonde of in de smart. Over het gemis. Maar er is iets in hun leven geweest. Iets geheimzinnigs. Iets onuitsprekelijks. En daar. Ik ben de God van Abraham. Isaac. Jacob. Jozef. Benjamin. Dat kun je er niet zomaar uittrekken. Dat is een geheim. Dat is een aanraking. Dat is een weet. Soms zelfs onbewust. God, een God te hebben. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Een God. Het kan er ontzaglijk aan toe gaan als je denkt aan wat ik reeds noem, zo weg door het leven. Kind. En toch, er is in hun leven dat zaad gevallen. Dat het stenen hart doet breken. Dat zwaar. Dat die keiharde gedachten vermorst en er doorheen breken. Hoe verder? Als je leest, Jozef is niet blijven liggen. Hij is weer opgestaan. Net als dat we van Abraham lezen, toen stond Abraham op van zijn dood. Hoe is het verder gegaan? Door de kracht van dat zaad. Door de kracht van die belofte. Door die stille hoop. Op die zaligheid, die redding die de Heer beloofd heeft. Moest dat dan zo gaan, langs zulke wegen? Ach, dat weten wij. Eén ding weten we wel, ze komen aan door goddelijk licht geleid en anders kwamen ze er nooit. Nooit zouden ze thuis komen. Nou is dat zaad gekomen, dat grote zaad. Waar de mensen geen belang bij hadden. Maar dat zaad had belang bij de mens. Gelukkig. Het is gekomen. Nou, zo, door zo'n weg. Zo onvoorstelbaar. Chaotisch, verwoest. Onmogelijk, zou je zeggen. Door de onvruchtbaarheid, door de zonde, door alles heen, is het toch gekomen. Je zou zeggen dat zaad, als het komt, dan draagt het de last van even en even overtreden. Weerspannigheid. Ja, van het begin der schepping aan wordt dat zaad de last. Het zaad dagelijks. Niet alleen door te dragen de schuld, maar ook om dat zaad Davids hier naar het vlees gezien te bearbeiden. Zich ontvankelijk te maken voor die eeuw. Op u steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. En toen is hij gekomen. Als het zaad Davids. En zegt de man. Wij keerden onze niet geluk naar onze eigen weg. Wij achten hem van God geslagen en verdrukt. Wij hebben hem niet gewild. Niet herkend. We hebben in die knecht niet herkend dat grote zaad dat de kop der slang zou verpletteren, dat door de dood te stempen de dood zou overwinnen. Wij dwaalden als schapen. En we zagen niet dat het God behaagde hem te verbrijzelen. Hij heeft hem kracht gemaakt. Al onze ongerechtigheden nam hij op zich. Van Ruben tot en met Benjamin. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En wij herkenden hem niet. Niet zo. Niet met die angst en die grote ogen van schrik. Mevrouw heeft van de week nog tegen me gezegd over die borg. Kunt gij niet 1 uur met mij waken? Hij worstelt zijn strijd alleen. Er is geen eens een Jozef, of een Petrus, of een Johannes, die zijn armen omheen slaat en die hem influistert. De Allerhoogste maakt het goed, naar het zure schenkt hij het zoet, iemand. Er is geen woord uit de schriften tot zijn ondersteuning, vriend en metgezel. Zijn in duisternis. Jacob was herkenbaar nog. Die strekt zijn benen. Of hij valt dood neer in een keukentje. Maar die borg hem zalig maakt. En ik voel wel, daar ligt alleen maar de troost en de oplossing. Daar ligt alleen maar de balsem in Gilead, die borg en de nederlaag, die daar ter aarde valt. En er is niemand die hem helpt, die daar door het stof kruipt. En er is niemand die een woord voor hem heeft. Die zijn arm is om hem heen slaat. En die hem iets toevoegt van troost aan dat woord. En hij is het waarzaam. maar Jozef is er niet bij. En Benjamin niet. En Ruben niet. En Simeon niet. En zo gaat hij zijn weg kostelijk alleen. In het naakte geloof, nochtans ben ik niet alleen. Ik kom terug. Wat een dierbare borg en middelaar. Wat een onbegrijpelijke arbeid en dat voor zullen. Die hij heeft verricht hier op aarde. En hij is gestorven. Na die duistere nacht van verlaten. Na die bange schreeuw. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij is gestorven. En in zijn dood heeft hij ze niet gedaan, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En omdat hij verlossen zou al degene die met vrezen des doods en der dienstbaarheid hun ganse leven bevangen waren. Dat is genade. Dat is redding. En hij is opgestaan. Daar gaan de bedroefde mensen naar het graf. Ze kunnen niet verder komen. Ze wisten het eigenlijk en toch wisten ze het niet. Ze konden het aanzien komen en toch zagen ze het niet. Ze hoopten dat het nog eens veranderd is. En als het nou eens veranderd was, dan waren wij voor de hel. Maar het zagen ze niet. Ze zagen niet dat dat vlekkeloze lam hun zonde droeg. Tot ik de dood legde, zagen ze niet. Maar hij deed. En dan komen ze daar aan en dan mogen ze de boodschap horen. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Nee, daar zijn de gevallen. Die tranen hem nat maakte toen hij dood was. Voorbij. Ze zouden ook wel op hem hebben willen vallen. Zoals Maria mag dat lezen. Zeg het waarheid waar hem gelegd werd. Ik zal hem wegdragen. Nee. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dat is het. Dat is de hoop van het oude volk in dat oude testament. Ze zullen het niet met onze woorden, onze nieuwtestamentische woorden hebben kunnen noemen. Dat niet. De Heer heeft zich steeds breder willen openbaren. Maar die hoop was als een gistend zuurdeeg werkzaam in de akkers. Daarom konden ze opstaan. Mochten ze opstaan. Werden ze opgericht. Daarom gaat Jozef weer gebieden. Maak alles in orde. Voor de begrafenis. Van waar? Niet omdat het maar een kwestie was van, oh, hij was even een beetje bedroefd, maar omdat hij de hoop en de verwachting had van het zaad, kracht van het zaad, van de belofte en de opstand. Daar zei de engel ook, ga heen, zeg hem tegen de broeders, hij is opgestaan. Zeg het dat hij hem voorgaat naar Galilea, daar zult ge hem zien. Ja, het ging met horten en stoten opstaan. Maar ze zijn opgestaan. Door zijn genade. En als ze niet opgestaan zijn, werden ze opgeraapt. En als ze niet verder konden komen dan, ik zal niet geloven. En ze zijn. En de koorden van eeuwige liefde, ze uit de donkerste hoek tevoorschijn getrokken. Om toch te leren beleiden. Mijn Heer en mijn God. Van. Ja, ik vrees, maar toch opstaan. Voorwaarts, hij is hier niet onze zaligmaker, Heer, zondeverzoener en zelf. Hij is niet. Hij is opgestaan. Aan hem betrouwen wij onze vaders en moeders toe. Aan hem. Hij is de grond en de reden dat we weer verder gaan. Hij is opgestaan. En omdat hij opgestaan is, de een strompelt, een ander kruipt, de derde loopt. Maar ze gaan. Ze gaan zijn. Alsmaar verder. Aangedreven door het woord. Op uw redding. Op uw heil. Wacht ik, Heer. Op dat alles overtreffende. Als hij komen zal. Die grote Christus. Eeuwig licht om, mocht het zijn ons allemaal, zaad te maken. Ja. Wij zijn niet waardig om op te staan. Want wij hebben God verlaten. Dat was een dood. Kinderen, ik wist dat. Toen we, meen ik, op het kerstpinksterfeest gezongen hebben. Over die zegen van de Heilige Geest. Laat ook van die Heer, ik hoor van rijke zegen. Die geuit tot keer op keer. En wat vader, hoorde ik jullie ook zo graag zingen. Toen zei hij, daar moet ik toch zo vaak aan denken, jongen, aan die regels. Ga mij niet voorbij, o vader. Want het is onverdiend. Het is alleen verdiend door die dierbare borgen. Zo mogen wij ook zeggen. Ga ons toch niet voorbij, o Vader. Laat ons opstaan. In welke put, in welk graf, in welk verdriet, in welke nood en zonde we ook gevallen zijn. Laat ons opstaan. Door hem, in hem, met hem en door hem. Opdat we niet vertwijfelen naar uw ontferming. Maar ons opnieuw zouden mogen herinneren. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Hij heeft het overwonnen. Hij heeft de strijd gestreden. En geloof behouden. Hij is onze oudste. De groep Misschien zit er iemand bij die denkt, man, zou dat kunnen voor zo een? Je moest het eens weten. En ik mag u zeggen inderdaad, van deze God en Heer, ja. Al waren uw zonden als scharlaken, of als purperrood. Hij zegt, ik zal ze maken als witte wol en als vers van sneeuw. Opstaan. Al gaat het nog zo vol. Hij is opgestaan. En daarom mogen wij ook opstaan. Zullen wij opstaan. Niet uit onszelf, want dat merk je wel. Je komt er niet uit. Je komt er niet in. Je komt er niet doorheen. Maar hij wil. En hij zegt het. Laat ons van hier gaan, boog omhoog en het hart naar boven. We kunnen niet blijven op een plek. We kunnen niet blijven in een stuk verdriet. Maar wij zullen voortgaan, want hij is niet meer in de dood, de oudste broer. Hij is niet meer verdrietig. Zijn ogen zijn niet meer groot van angst en bedroefdheid tot het dood toe. Nee, hij straalt door hemels licht en gemeenschap. En hij is aan de rechterhand van de Vader. En hij bidt voor ons, de zus. Die ook zo bewogen leven achter zich heeft, zei gisteren. Nou bidt niemand meer voor mij. Hij is opgestaan. Hij is aan de rechterhand Gods. En daar gaat het maar. En hij bidt voor ons. Amen.